Platform 31.
Welkom bij deze Trend Talk. Meer woonruimte creëren, wat is daarvoor nodig? De vraag naar woonruimte is veel groter dan het aanbod. Dus moet er meer en sneller gebouwd worden, vinden ook provincies. Ze stellen daarvoor de komende jaren geld, capaciteit en kennis ter beschikking. Hun bijdragen lopen uiteen van aanjaagteams en fondsen tot het opzetten van pools met flexibel inzetbare experts. In deze trendtalk vragen we ons af of en hoe de aanpakken die zijn gekozen door de verschillende provincies echt gaan zorgen voor meer woonruimte. En of er daarbij voldoende aandacht is voor toekomstbestendigheid en voor het benutten van de bestaande woningvoorraad, zoals woningdelen, woningsplitsen. Gemeenten en woningcorporaties zijn nu aan zet. Kunnen zij met dit beleid uit de voeten? Daarover ga ik in gesprek met Arno Jansen, wethouder woon in Papendrecht, pijlervoorzitter van de pijler ruimte van de M50. Karin Schrederhof, wethouder woon in Delft, voorzitter van de G40 themagroep woningmarkt. Bert Koonstra, wethouder wonen in Noordoost-Friesland. En voor de aftrap is hier Ruud Doornbos. Want jij hebt namens Platform 31 die provinciale bestuursakkoorden uitgeplozen, gekeken. Wat vinden ze daar van die woningmarkt? Welke rol is er voor hen weggelegd? Welkom Ruud.
Dankjewel.
En die uitdagingen op de woningmarkt zijn groot. Koopprijzen zijn tot grote hoogte gestegen. Wachttijden lopen op. Vrije markthuren zijn voor mensen met een modaal inkomen nauwelijks te betalen. De allereerste vraag lijkt me, spelen provincies op dit vlak überhaupt een belangrijke rol?
Nou, ze spelen zeker een rol. Hè? En dan met name de rol van woningmarktregisseur. Nou, hoe ze die rol invullen, dat is niet wettelijk bepaald. Dus de provincies kunnen dat min of meer zelf beslissen. Nou, hoe doen ze dat? Bijvoorbeeld door een woonvisie op te stellen of door allerlei plannen te maken, veel te overleggen. En ze hebben ook allerlei instrumenten tot hun beschikking. Allerlei financiële instrumenten, subsidies en dergelijke. Provincies bouwen zelf geen woningen, maken ook geen bestemmingsplannen. Maar ze dragen wel bij aan woningbouw via de invulling van hun regierol dus. Wat wij niet uit de provinciale akkoorden halen, maar wat we wel zien is dat de rol en invloed van provincies die is wel aan het toenemen. Of die wordt eigenlijk steeds belangrijker. En nou ja, dat komt omdat je in een dichtbevolkt land als Nederland zie je dat de vraag naar woningen neemt sterk toe. Nou, en dat vraagt een goede verdeling van de beperkte ruimte die beschikbaar is. Want er zijn natuurlijk meer kapers op de kust, hè, voor die beperkte ruimte. Je hebt economische bedrijvigheid, natuur, landbouw, de energietransitie. Nou, dat legt allemaal een claim op de beperkte ruimte.
En bepalen provincies dan welke claim wordt ingewilligd?
Precies, hè, dat is inderdaad de reden dat ik zeg van dat die rol en invloed van provincies steeds belangrijker wordt. Omdat zij uiteindelijk bepalen waar nou wegen komen, waar bedrijven komen, waar natuur komt en dus ook woningen.
Maar specifiek over die woningen is er niet een wettelijke rol vastgelegd voor provincies. Dat moeten ze min of meer zelf zien uit te vogelen, of wel?
Ja, nou, wat ik al zei van, hè, dus hebben dus die woning, die rol als woningmarktregisseur, die is niet wettelijk bepaald. Dat kunnen ze zelf invullen.
Hoe complex is het voor die provincies? Want er zijn meerdere provincies in Nederland, tot zover niks nieuws. Je hebt al die akkoorden uitgeplozen. Merk je dat ze het complex vinden, dat het ingewikkeld is, dat er ook grote regionale verschillen zijn, om iets te noemen?
Nou, wat je in de provinciale akkoorden in ieder geval wel duidelijk naar voren ziet komen, is dat ze aangeven dat die woningbouw, hè, dat inderdaad best wel ingewikkeld is, omdat men met heel veel zaken rekening mee moet houden. Hè. Bijvoorbeeld, nou ja, stikstof is een groot probleem. Wat ik al eerder zei, die beperkte ruimte. Het uitgangspunt dat water en bodem, hè, dat moet sturend zijn in al die woningbouwopgaven.
Dat staat in het regeerakkoord, toch?
Dat staat in het regeerakkoord, maar dat staat natuurlijk ook in alle provinciale akkoorden, of dat wordt in alle provinciale akkoorden wordt dat benoemd. Dus het is een hele ingewikkelde opgave, want je hebt ook natuurlijk te maken met die toenemende bevolkingsgroei. Er zijn zoveel uitdagingen, er zijn zoveel knelpunten, zoveel opgaven. Ah ja, en wat je dus ziet in die provinciale akkoorden is dat de provincies weliswaar met allerlei goede intenties, dat ze daar vol van zijn, dat ze ook allerlei mogelijke oplossingsrichtingen aanbrengen. Maar het roept toch een beetje de sfeer op van we proberen van alles. Maar we weten eigenlijk niet of het gaat helpen. En vaak wordt, dat zie je in heel veel akkoorden terugkomen, van uiteindelijk zijn de gemeenten aan zet. Daarmee ronden ze vaak belangrijke stukken in hun akkoorden af.
Er zijn hier zometeen een paar wethouders aan zet, dus dat komt mooi uit. Ik wil nog één punt met je bespreken. Namelijk de nadruk op meer. Er moeten meer huizen komen, meer woningen komen. Moeten er ook betere huizen komen?
Ja, persoonlijk zou ik zeggen zeker. Hè, er zou heel veel aandacht moeten zijn voor wat wij dan de kwalitatieve aspecten van de woningmarkt noemen. Bijvoorbeeld verduurzaming van wonen. Maar ook toekomstbestendigheid, levensloopbestendige woningen bijvoorbeeld. En je ziet in de akkoorden, het wordt wel zijdelings benoemd, maar er is eigenlijk opvallend weinig aandacht voor. Iets anders wat ons opviel is dat ook het beter benutten van de bestaande woningvoorraad. Dat komt eigenlijk ons inziens onvoldoende naar voren. De provinciale akkoorden hebben het vooral over bouwen. Maar het beter benutten van de bestaande woningvoorraad, bijvoorbeeld door woningdelen, woningsplitsing. Dat is een andere manier om tot meer woningen te komen. En je ziet in de akkoorden dat daar vrij weinig aandacht naar is. Een mooi voorbeeld of een mooie uitzondering zeg maar is de provincie Gelderland. Die heeft een handreiking opgesteld. En met die handreiking kunnen gemeenten dan bepalen wanneer woningsplits of woningdelen wel of niet gewenst is. En welke instrumenten hen daarbij zouden kunnen helpen.
Ruud Doornbos van Platform 31, dankjewel. Ik praat hierover door met de wethouders aan tafel, Karen. En ik wil bij jou beginnen, al was het maar omdat we elkaar kennen van de vorige Trendtalk. Toen was je ook de gast. Zijn er op het vlak van woningbouw de afgelopen 12 maanden projecten van de grond gekomen, ontwikkelingen geweest waarvan je zegt, daar ben ik trots op?
Ja, maar dat zijn natuurlijk eigenlijk projecten die allemaal al liepen. En wat je ziet is dat we de komende tijd het met z'n allen wel wat ingewikkelder zullen krijgen. Omdat rente stijgt en bouwkosten stijgen. Die twee samen, daar word je niet heel blij van. Ik heb toevallig van de week de eerste kubel beton mogen storten op een project waar verpleeghuiszorg gecombineerd met een sociale huursector project. Waar mensen die ook deels zorg nodig hebben kunnen gaan wonen. Ja, dat is een prachtig project. Maar als ik heel eerlijk ben, ik ben nu 6 jaar wethouder. Toen ik startte als wethouder, startte dat project ook in voorbereiding. Dus de egaars haal ik omdat ik 2 keer wethouder word. Maar vaak komen ze uit een andere tijd.
Laten we ook nog even stilstaan bij de analyse van Ruud. Mm-hmm. En het feit dat die provincies een belangrijke rol spelen. Ook zeggen te gaan nemen. Ook al hebben ze dat wettelijk nog niet helemaal kunnen afkaderen, of is die rol er wettelijk niet eens? Arno, wat merk jij van het feit dat die provincie zich nadrukkelijker met dit thema bemoeit?
Ja, laat ik maar meteen de knuppel in het hoenderhok gooien. Wat ik zie, sinds de provincie zich er meer intensief mee is gaan bemoeien, zeker in Zuid-Holland, is dat ik 2 signalen krijg die tegenstrijdig soms aan elkaar zijn. Die van het Rijk, van de minister van Volkshuisvesting, wil soms aanverrecht staan op datgene wat onze gedeputeerde zegt. En dat vind ik lastig. Twee, wat ik zie, is dat heel ons ambtelijke apparaat vaak bezig is om subsidies binnen te harken. En in een molen van overleggen met elkaar iets te bepalen rondom, ik noem maar iets, een ruimtelijke puzzel. Maar uiteindelijk leidt het niet tot meer bouwactiviteiten.
En ons ambtelijke apparaat is dan het apparaat van Papendrecht?
Van de gemeente en ook van de rechtssteden die ik om me heen zie. Ja.
En het eerste wat je noemde, namelijk dat de gedeputeerde iets anders zegt dan wat de demissionair minister van Volkshuisvesting verlangt.
Ja.
Waar uitzicht dat in? Noem eens een voorbeeld. Een
mooi voorbeeld is dat ik zie dat er een mooie woningbouwimpuls is gegeven aan een gemeente om ons heen. Om 1000 tot 1500 woningen te realiseren. Tegelijkertijd zegt de provincie, wacht eens even. Dat zit wel aan de rand van een stad, aan de rand van een dorp. Het zit een beetje tegen het groene hart aan. Daar moeten we nog eens even goed over nadenken of we dat wel willen. En dat heeft zeker 2,5 jaar geduurd voordat daar nu een klein beetje een kraak in het standpunt van de provincie is gekomen.
En is het dan het ene woord tegen het andere? Kan er iemand nog een machtswoord uitspreken, namelijk mijn wil is wet?
Ja, volgens mij is dat niet aan de orde. Ik denk dat de minister iets wil wat leidt tot meer woningbouw. En dat de provincie weer een ander stukje beleid moet waarborgen. Dat heeft iets te maken met natuur en met allerlei klimaatadaptieve maatregelen. En het groene hart, wat misschien beschermd moet worden.
Die ook belangrijk zijn, of hoor ik
absoluut
in jou? Oh, toch wel.
Natuurlijk is dat ook belangrijk. Alleen de tegenstrijdige boodschap, het zou wel fijn zijn om die eruit te krijgen.
Maar zou dat dan betekenen dat de provincie zich beter maar van het speelveld kan verwijderen? Alleen maar verstorend werk?
Dan toon je aan een ander sokpaantje van mee. Ik heb ooit in een
Ik wist niet waar ik aan begon.
Nee, weet ik. Maar dat is altijd fijn natuurlijk. Als je niet weet waar je aan begint, dan krijg je ook een verrassing. Nog maar 8 jaar geleden zat ik in een andere politieke partij die een poging deed om ook in de Tweede Kamer te komen. En daar werd gepleit voor het afschaffen van de provincie als overbodige bestuurslaag. Je kunt er van alles van vinden. Maar hier zien we dat de provincie een niet-wettelijke taak, wel een taak van regie en toezicht houden, zover naar zich toegrijpt dat het dus soms frustrerend is en niet productief werkt aan gemeentelijke woningbouwopgaven. Ja, dat vind ik heel bijzonder. Dat we dat wel zien. Tegelijkertijd ons hele ambtenarenkorps er rondomheen organiseren. Zonder dat het leidt onder meer tot meer woningbouwen. Wat we juist willen, volgens mij.
Oké. Bert, vanuit Friesland. Kan je het 1 keer op zijn Fries uitspreken?
Noord-Oost-Friesland.
Kijk, ja. Nu zijn we echt begonnen. Hoe manifesteert de provincie Friesland zich op dit onderwerp?
Constructief, laten we dat voorop stellen. Wat wij dus wel hebben gerealiseerd is in ieder geval de woningbouwimpuls in Dokkum binnen te halen. Ook in samenwerking met de provincie. Maar je merkt wel natuurlijk van, er zijn zoveel dingen, en dat ook, zie je ook in Friesland terug, van we hebben 17.000 woningen van 2030 te realiseren. En wij willen echt in Friesland aardschaal karakter. We willen wel eens goed in de verhouding willen we gaan verdelen. En daar gaat de provincie in ieder geval wel in mee. En de provincie verdeelt het ook, en die gaat er ook neemt er daar een regierol. En dat wordt wel als wenselijke wordt het beschouwd.
Want Arno zegt hier, die regierol van de provincie kan de boel ook behoorlijk frustreren.
Ja, ik kan me indenken dat hij daar zo tegenaan loopt. Ik heb een gemeente met van 46.000 mensen, waar 1200 woningen voor 2030 worden gerealiseerd, op een oppervlakte van 516 vierkante kilometer. Waar 52 dorpen, 26 dorpen in ieder geval, nieuwe woningen moeten hebben. Dus ik moet dat echt heel naar aardschaal en karakter moet ik dat gaan verdelen. En dan is het wel handig dat er in ieder geval een regisseur de provincie daarbij zit.
Laten we het stokpaardje van Arno toch nog maar een keertje bereiden. Wat denk jij van die rol van de provincie?
Nou, ik denk dat beide signalen herkenbaar zijn. Ik denk dat de provincie een opgave heeft om die ruimtelijke puzzel klaar te maken. Hè, te zorgen dat er ook groen is, dat er voorzieningen zijn, dat er plek voor economie is. Dus ik merk in het overleg wat wij daarover hebben, dat die rol van de provincie, die wel misschien een soort tussenrol is, die niet zo heel sterk politiek is altijd. Hè, dat kan bij ons in de regio heel erg helpen om te voorkomen dat je bijvoorbeeld heel snel makkelijk in het weiland bouwt en onze stedelijke opgave die geprogrammeerd staat daarmee een beetje aan de kant roeit, omdat een aantal partijen dat ingewikkelder vinden. Dus het is een dubbele rol van de provincie. En wat wel mooi is, is dat de minister natuurlijk in zijn ambitie de provincie wel een rol aan het geven is. Die is nergens wettelijk verankerd, maar die wordt wel steeds steviger in het realiseren van die woningbouwproductie en die woondeal. En eerlijk gezegd, zo langzamerhand ook op de combinatie wonen-zorg, hè, waar je moet zorgen dat mensen die uitstromen uit voorzieningen ook plek krijgen. Dus ik vind die rol eigenlijk wel prima. Hij is alleen nergens goed vastgelegd. En dat is lastig.
De woondeal, hij is genoemd.
Ja.
Die zijn ook wel gesloten.
Zeker.
In meervoud. Mm-hmm. Wel vergezeld met kritiek, hè? Wat
zeker.
Is nu precies vastgelegd, is niet allemaal heel erg zacht. Nee. En we komen geld tekort en ambtenaren tekort en grond tekort. Is die kritiek allemaal terecht?
Nou, in deze tijd, de vraag is of je dat op wie je die kritiek uit. Hè? Wat we met elkaar gedaan hebben, is goed in beeld gebracht. Welke bijdrage kunnen wij per woondeelregio leveren aan wat het Rijk heeft gecalculeerd wat nodig is. En wat volgens mij ook echt keihard nodig is. En tegelijkertijd komen we daarmee een aantal vraagstukken tegen die we in collectiviteit zullen moeten oplossen. Dus het heeft niet zo vreselijk veel zin om te pinpointen naar mensen.
Nou, maar veel meer kan zin om te zeggen, als je zegt, we hebben vastgesteld 900.000 woningen voor 2030, vanaf dag 1 is al duidelijk, je kunt het wel roepen, maar gaan we het halen? Is dat dan constructief?
Ja, tegelijkertijd denk ik, we weten met z'n allen dat we gewoon aan de slag moeten. Dus we kunnen ongelooflijk veel discussie voeren over die 900.000. Maar laten we gewoon starten met elkaar. Laten we dat lokaal goed oppakken, want daar start hij. Daar ben ik heel erg eens met de analyse net. De gemeente is aan zet. Maar wat wij zien in Haaglanden is dat we partijen tegenkomen die in alle gemeentes in Haaglanden werken. Die een onderdeel moeten zijn van die woningproductie. En dan is het ook wel handig dat je dat een beetje collectief oppakt. En met elkaar ook leert van, als het nou wat lastiger wordt, hoe los ik dat dan op? Dus die tussenrol van die provincie vind ik daar echt prima in.
Toch, Arno.
Ja, dat ik denk van, leuk dat er een provincie als rolnemer tussen zit. Maar als die er nou niet is en je hebt een regionale bouwtafel waar je alle spelers aan tafel hebt zitten, die ook daadwerkelijk aan de slag kunnen om te bouwen, dan ben je toch een stuk verder dan met weer een, een bureaucratische schakel ertussen.
Nou, volstrekt met je eens, maar dat suggereert dat wij het als gemeente onderling op de regioniveau altijd 100% eens zijn. En dat is gewoon niet zo. Ja. En dan is het gewoon heel fijn dat je een partij aan tafel hebt die probeert om dingen wat af te pellen. Ja. En te kijken van welke richting gaan
provinciaal
we op.
Moet je het goed verdelen. Ja. En dat is de regisseur en dat is dan de provincie in ieder geval. Dat werkt in Friesland, werkt het goed.
Deze zomer ging het wetsvoorstel, daar komt hij helemaal, versterking regie op de volkshuisvesting naar de Raad van State. Ik citeer de informatie die ik zag op de site van de Rijksoverheid. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat juridisch beter knopen doorgehakt kunnen worden over wat op welke plek voor wie gebouwd wordt. Op die manier werken de overheden als één overheid samen aan de volkshuisvestelijke opgave. Zo kunnen er met meer tempo en met meer regie meer betaalbare woningen gebouwd worden. Vindt dat hier applaus? Het voornemen in ieder geval. Verwachten jullie daar veel van?
Ik ben heel enthousiast over het voornemen. Ik kom uit de tijd dat we nog een ministerie van Vrom hadden en volkshuisvesting gewoon een normaal woord was. Dus ik vind prima dat dat terug is. Of de wetregie op de volkshuisvesting overal al antwoord op geeft, nee. Maar dat geeft niet, weet je, dat gaan we met elkaar wel verder ontwikkelen de komende tijd. Maar ik ben heel blij dat er weer wat meer sturing op zit.
Arnold?
Ja, idem dito. Ik zie datzelfde. We hebben die sociale opgave. Sommige gemeenten lopen hopeloos achter als het gaat om, ja, zeg maar even, de sinds de uitspraak van Blok, de woningmarkt is af, zien we juist dat het nogal rammelt in diezelfde kant. Vanuit Papendrecht zeg ik, we zitten gelukkig in alle gemiddelde cijfers. We doen het relatief goed. Maar ik zie gemeenten om ons heen, zie ik echt zoeken naar antwoorden hoe ze of meer of wat minder sociale...
Gemiddelde cijfers. RTW Rijnmond heeft gedacht vorig jaar uitgebreid bij alle gemeenten gekeken in jullie regio hoe het ervoor staat. En dan zie je inderdaad Papendrecht kort gemiddeld.
Ja.
Maar komt ook niet aan dat percentage betaalbare woningen, meen ik. Heeft moeite met complexe inbreidingslocaties.
Nou, dat is een ander rapport dan ik dan in de praktijk
zie.
Nou,
dan neem ik aan dat jij een ander rapport hebt gelezen. Maar komen deze problemen jou bekend voor?
Ik ben doorlopend aan inbreiden in Papendrecht. Zelfs tegen die markttrend in wordt er nu gebouwd. Dus nee, tegelijkertijd zie ik ook wel dat één project even on hold is gezet door de projectontwikkelaar. Omdat het met hele grote kosten te maken heeft. Dus dat klopt weer wel. Het is niet zo dat we los van de markt zijn. Maar we zitten ongeveer op 29%. Voordat we 2030 aantikken, hebben we in Papendrecht 30% sociale woningbouw. En dat is nog gerekend buiten de particuliere huur, die ook soms sociaal is. Dus nee, ik herken me dan niet in die cijfers, die analyse. Maar om ons heen zie ik wel dat bijvoorbeeld een gemeente als Dordrecht 34, 36% heeft, Zwijndrecht 38% en weer een andere gemeente slechts maar 23% sociale woningbouw voorraad. Dus daar moet wel naar gekeken worden.
Als we het hebben over die enorme opgave voor 2030, 900.000 woningen, dan moet er natuurlijk vooral meer gebouwd worden. Karin zei het al. De tendens is niet bepaald positief. Er wordt nu toch wijd en zijd verwacht dat er de komende jaren misschien wel minder gebouwd gaat worden. Omdat alles duurder wordt. Materialen worden duurder. De rente is opgelopen. Projectontwikkelaars en andere bouwers krijgen hun rekensommen niet meer rond. Vergunningen worden niet afgegeven. En ik kwam een conclusie tegen vorige week nog. Dat de nieuwbouw vooral is ingestort in Friesland. Bert, hoe komt dat?
Nou ja, kijk, in mijn eigen gemeente zie ik dat op dit moment, en wat Karin net ook al aangaf, je hebt natuurlijk bepaalde projecten die draaien en die lopen nu wel door. Een paar weken geleden hebben we unaniem een bestemmingsplan hebben we geaccordeerd met 110 woningen. Kijk, wat vooral nu heel belangrijk is, hoe kun je het betaalbaar krijgen en houden? En laten we vooropstellen, wij hebben de mensen die dat kunnen bouwen. We hebben goede bouwbedrijven. Het noorden staat ook wel als de kraamkamer, zeg maar, van de bouw en
ijverheid. Je hebt zelf lang in de bouw gewerkt.
Ik heb onder andere zelf ook in de bouw gewerkt, klopt. Maar het gaat erom van, de gronden zijn er, de mensen zijn er. Alleen je moet het geld aan een goede voorkant moet je nu neerzetten. Die projectontwikkelaars, je ziet nu dat er miljarden naar de projectontwikkelaars gaan. Ook naar die WBI-gelden, et cetera. Maar je zou ook bijvoorbeeld inkomensafhankelijk zou je ook met een premie en misschien de premie-aanwoningen nog, die we voorheen, en je kunt het anders gaan benoemen, maar leg het bij de koper neer. En ik denk dat je dan wel weer een slag krijgt, dat je dat weer aan de gang krijgt.
Uitleggen. Hoe denk jij dat je dit vlot kunt trekken? Wat moet je bij de koper neerleggen?
Een premie, dus die krijgt een subsidie. En het subsidiebedrag, dat kun je dan afhalen van de complete bouwprijs. Wordt de prijs naar beneden gebracht, zijn de kosten lager en dan kan er door worden gebouwd. En nu ligt het, zeg maar, de miljarden liggen bij de projectontwikkelaar, maar je moet het bij degene die het afneemt.
Ja, de miljarden liggen in je grondexploitatie. Of dat nou de projectontwikkelaar of de gemeente is. Maar WBI is eigenlijk een grondexploitatiesubsidie. Je moet veel op een locatie niet rendabel. Hoe doe je dat? Als je al wat ouder bent, dan ken je de subsidies die je op persoonsniveau of op woningniveau gegeven werden. En vroeger werd voor sociale huursector gewoon op woningniveau subsidie gegeven. En premie A, premie B was op persoonsniveau gekoppeld aan je inkomen. Ik denk dat het zou kunnen gaan helpen, zeker dat je op woningniveau weer subsidie gaat geven. Dat is makkelijker voor iedereen dan de subsidie nu op WBI en op grondexploitatie.
Ben het daar volledig mee eens. Overigens, wat wij hier in Papendrecht, bij ons in Papendrecht doen, is ook een starterslening koppelen. Dat is een beetje één op één natuurlijk. Ja. En er zijn heel veel gemeentes die dat ook doen. Maar dat betekent vaak dat je net dat bedrag wat net niet uitkomt, dat je dat kunt lenen. En eigenlijk zoals bij de premie A en B leningen, zoals vroeger, met de subsidies, ook daar geldt, op het moment dat je verkoopt, moet je het weer terugbetalen. Dat gebeurt ook met deze
Dus de toekomst ligt voor een belangrijk deel in het verleden. Begrijp ik. Ik hoorde hier al een pleidooi voor Vrom. Ja, ik ben zelf historicus, hoor. Ik kan het hier prima meegeven. Maar
ik denk dat veel instrumenten die we kennen uit het verleden, dat je die moet oppoetsen. Je moet altijd kijken of je ze weer kan benutten. Maar subsidie op woningniveau zou interessant zijn. Een begrip als erfpacht, wat we met z'n allen weggepoetst hebben. En dan ook vernieuwd, hè, want daar kan je ook niet zomaar mee verder. Maar ik denk wel dat het goed is om daar naar te kijken. Ja.
Overigens, dit zijn allemaal instrumenten waar de provincie dus niks mee van doen heeft. Hè?
Dat is waar. Die kwamen, sommige, ja.
Nee, maar we hoeven het er ook niet alleen over de provincie te hebben. We hadden het net over dat wetsvoorstel dat er vanuit gaat dat er voor iedere overheid een belangrijke rol is weggelegd. En dat streven naar betaalbaarheid, dat is natuurlijk hartstikke logisch vanuit de prijsontwikkeling van de afgelopen tijd en het feit dat iedereen ergens moet kunnen wonen. Maar als je heel eerlijk bent, 2/3 van al die nieuwe woningen zou betaalbaar moeten zijn. Is dat voor alle betrokkenen haalbaar, denk jij, Karin?
Nou, dat is natuurlijk wel een boeiende. Betaalbaar heeft de minister helder gedefinieerd, hè? Ook in koopprijzen. Nou, wat is die koopprijs van 3,55? Ja, dat is natuurlijk best ingewikkeld, hè, als je op 3,55 gaat zitten.
Nee, dit is al hoger. Vereniging
of gecorrigeerd naar 4. En dan ook nog is die een lastige. Wat je ziet is dat als wij in Delft ons best doen binnen de definitie van de minister, dan halen we die betaalbaarheid. Hè, zowel sociale huursector als middenhuur. Maar die halen wij omdat we studentenhuisvesting bouwen. Dat is een beetje flauw. Dus die zou je er eigenlijk af moeten halen. En dan is die 2/3 betaalbaarheid echt ongelooflijke klus om te doen.
Ja, en de hoogte van betaalbaarheid is ook wel belangrijk. Hè? Want wat bijvoorbeeld bij u in Delft 405.000 betaalbaar is, is in Friesland heel vrij duur. Dus wij proberen ook de goedkope sector, hè, de 259.000, dat proberen we in ieder geval om daarop te sturen. Dus een stuk goedkoop. En de betaalbaarheid op 3,55. En hoe ga je dat realiseren? Dat kun je onder andere door te zeggen van ja, we gaan met actief grondbeleid meer op die prijs sturen.
Dat kan, ja.
En dat gebeurt dus ook al?
Zijn we met bezig. En we zijn er met actualisatie van het grondbeleid bezig. Om dat in ieder geval effectief nu op te gaan sturen.
En wat valt je, want je bent ook al een tijdje wethouder. Wat valt je nu als je kijkt naar ontwikkelingen op dit terrein mee? En wat valt je tegen? Waar denk je, god, dat hebben we toch maar mooi met elkaar weten te bereiken. En waarvan denk je, jeetje, ik had toch al gedacht dat we verder zouden zijn?
Ja, nou kijk, ik ben vrij positief. Het glas is altijd half vol. Maar wat me vooral opvalt is hoe lang iets kan gaan duren. Dus van het planvorming, het ideetje op het achterrein van bijvoorbeeld je bierveldje tot de realisatie, tot het bestemmingsplan en dan dat er iets bouwrijp wordt gemaakt. En dat duurt lang. En daar moeten we echt als
hoe lang is
versnel...
die verzuchting is natuurlijk al heel lang, dat de schop eerder de grond in moet.
Ja, maar het is gewoon 3 jaar. En wat ik nu probeer te realiseren is 4 flexwoningen. Dus tijdelijke woningbouw met een makkelijkere vergunning. Dat ik dan, en dat hebben we al gerealiseerd met 30 woningen in de stad Dokkum. Dat we zeg maar tussen de 6 à 9 maanden hadden we dat van de schets op het bierveldje tot de realisatie dat iemand erin kon, hadden we dat gerealiseerd.
Maar dat kan alleen bij flexwoningen?
Ja, per, in ieder geval tijdelijke woningen.
Had je je elektriciteit al geregeld? Want Stedin rekent dan met een termijn van rond een half jaar.
Ja, deze was in ieder geval geregeld. Maar ja, als je nu weer opnieuw moet, ja, dan moet je ook aanwachten, krijgen we in ieder geval stroom.
Karin, was Delft niet de eerste gemeente die flexwoningen van Hugo de Jonge had gekregen?
Ja, om de eerlijkheid. Gekocht vanuit RVO-volume. Dat zijn woningen trouwens voor Oekraïense ontheemden. Die staan er voor een korte periode, gaan daarna weer een keer weg.
Gaan de opslag in?
Nou, die gaan gewoon weer naar een andere plek voor flexwonen, want dat gaat echt wel lukken. Tegelijkertijd zie je dat de financiering van woningen voor Oekraïense ontheemden gunstiger is dan de financiering die je hebt voor flexwoningen. Wij zijn daar nog steeds mee bezig op een andere locatie. Hè? Gewoon feitelijk het in- en uitademen van je sociale huursector. Maar wij lopen er wel tegen aan dat in een periode van 10 jaar je niet een rendabel project kan ontwikkelen. Dus wij zitten nu op 15 jaar waarbij de corporatie bereid is iets onrendabels erin te doen. Maar hij is best wel lastig. Dus,
nee, ik herken dat.
Ja.
We hebben 80 flexwoningen ongeveer in de pen. En ik vermoed dat ik op die 80 woningen op 15 jaar tussen de 1 miljoen en 2 miljoen tekort kom.
Ja, hier hebben wij 90 staan en de corporatie heeft een stap gemaakt. Wij moeten echt nog verder daarover nadenken hoe we daar verder mee omgaan. Maar dat is wel echt een vraagstuk.
Ja, wij hadden dus die 30 en een bedrijf heeft geïnvesteerd. Wij nemen zelf 4 Oekraïners, 20. En de andere 10 die worden regulier, worden die ingevuld. En dat proberen we ook continu. Ik ben ook weer met een ander project, met 20, om 50-50 dat te verdelen.
Ja, wij zijn ook wel heel erg streng in het feit dat als we bijbouwen in flex, dat we daar niet één doelgroep huisvesten. Omdat je natuurlijk net als in je wijken veel meer mix wil hebben. En dan is het af en toe heel lastig om van verschillende financieringen gebruik te maken. Want dan zit die verplichting er. Dus het is elke keer wel een beetje zoeken hoe we dat doen. Maar ik vind wel, je vraagt nou van wat hebben we geleerd. Ik denk dat we wel heel veel meer in standaardisatie doen. Dus niet alleen flexwoningen, maar ook woningen die jij niet zou herkennen als een standaard woonproduct, maar waarmee je bouwtijd wel degelijk verkort is. En corporaties kopen dat bij ons collectief in op het niveau van Haaglanden. En ja, dat leidt uit. Als je goede afname in productie kan doen, leidt dat ook wel tot lagere prijzen. Dus daar hebben we veel in geleerd.
Nou, misschien even terug nog naar de introductie van Ruud. Wat ik ook zie met de analyse mee, dat er een overdreven aandacht is eigenlijk voor hetzelfde probleem. We moeten allemaal bouwen. En we zijn heel weinig bezig om de bestaande woningvoorraad te bekijken. En te kijken of we daar wat anders mee kunnen. Of we dat kunnen splitsen. Of we daar, nou, misschien wel heel erg actueel naar Chandler, zou ik bijna zeggen, om daar Friends woningen van te maken. Mm-hmm. Precies de dingen die ik inderdaad probeer af te spreken. Nee, nu al heb afgesproken met de woningbouwcorporatie. Maar dat zou ook heel fijn zijn om daar nog wat meer aandacht voor te krijgen. En ook daar heb ik de provincie, zeg ik dan maar even, niet bij nodig. Niet in de regierol,
nee,
maar wel
zelf.
Dat we elkaar de betere informatie geven over de projecten die lopen. Ja. Wat ik net hoorde over Arnhem, geloof ik. Dat ik denk van ja, kom maar op met die informatie. Deel die informatie.
En gaat dat echt een substantieel verschil maken? Of zijn dat zaken die een nadere verkenning verdienen en dan iets opleveren, maar niet het probleem?
Het probleem van de doorstroming is groot. Afgelopen jaar hadden we geloof ik 150, 155 verhuringen in Papert tot nu toe. Dat is heel weinig. Historisch laag. Normaal hebben we er 500 per jaar. Dus daar kun je je iets voor voorstellen. 500 keer per jaar verandert een huurwoning van bezitter. Betekent gewoon dat daar zeg maar nauwelijks doorstroming komt. Maar ik heb ooit berekend dat als we maar 10% van de mensen die nu scheef wonen zouden kunnen laten doorstromen naar een woning die meer geschikt is. Bijvoorbeeld die ene vrouw die nog in een 3-slaapkamer appartement zit. Door kunnen laten stromen. Daar misschien wat meer een zorgachtige voorzieningen flat. Dan maken we echt meters. Dan scheelt dat heel veel woonruimte.
Maar dat betekent ook dat als je gaat samenwonen, dat eerder ook fiscaal gestimuleerd moet worden. Dan moet leiden tot een afschaffing.
Dat is de afgelopen
jaren. Daar wordt wel over nagedacht hoor. Je ziet natuurlijk dat voor kinderen die langer bij hun ouders thuis blijven wonen, dat al opgeschoven is. Ik denk dat de discussie over twee ouderen die met elkaar een woning gaan delen ook wel een keer komt. De zoektocht is een beetje van zo'n stukje in onze krant van hoe kan je ouderen verleiden. Hè? Want je ziet gewoon dat die ouderen uit de sociale huursector echt niet zomaar verhuist. En dat snap ik wel. Dus wij zijn heel erg bezig om woningen te bouwen voor die doorstroming. Ja, en je ziet verschillen tussen gemeenten. Je mag bij ons mag je helemaal niet meer verkameren. En dat is niet zo raar in studentenstad. Want anders dan wordt je bestaande voorraad ingenomen door mensen die daar fix aan verdienen. En splitsen mag bij ons met hetzelfde eigenlijk ook niet. Omdat wij voor die startende en doorstromende koper ook een markt aan het vasthouden zijn. Maar bij de corporaties zijn we wel in gesprek over wat wij nu noemen maatjeswoningen. Gewoon in goed Nederland.
Maar je merkt wel, dat wat jullie benoemen, dat is de mutatie. Hè? Dus dat iemand gaat verhuizen, ja of nee. En wat wij in ieder geval in onze omgeving zien, van door de hoge energieprijs blijven mensen nu zitten, want ze zitten nu aan een lekker vast contract. Plus, ja, als ze er weer eruit moeten, moeten ze ook meer huur betalen. Nou ja, met een bruto inkomen van 30.500 merk je ook van, ja, die kun je niet overal onderbrengen. Oftewel, van daar heb je ook maar een aantal woningen heb je daar op voorraad. Dus dat is ook nog een ding, daar loop je tegenaan. Dus eigenlijk moet je zulke mensen dan van A tot en met Z gaan ontzorgen.
Als je kijkt naar de oorzaken van dit woningentekort, dan is een belangrijke oorzaak migratie. En dat zal de komende jaren misschien niet van de een op de andere dag zomaar veranderen. Dan zou een conclusie kunnen zijn, dan moet je dus tegen de klip op blijven bouwen. Er zal altijd een behoefte zijn. En het is nog maar de vraag of we dat kunnen bijbenen. Bert, is dat wel op de lange termijn dan iets wat houdbaar is?
Nou kijk, je moet niet verleegstaand gaan bouwen. Hè? Laten we dat voorop stellen. Maar het is wel zo, daar is jaren natuurlijk is er te weinig gebouwd. En daar lopen we nu tegenaan. En je ziet ook dat de verdunning van de gezinnen. Oftewel van, hè, je hebt veel eenpitters, anderhalf zeggen ze dan, gezin per woning. En nou ja, die gemiddelde natuurlijk, die vraagt om meer woningen. Dus we zullen in eerste instantie zullen we bij moeten bouwen. Maar wij kijken ook goed uit hoe is de demografische ontwikkeling. Ook in de provincie, ook in de gemeente. Van op het moment, we hebben jaren voor de krimp gebouwd. Laten we het zo stellen. Oftewel, van, er werd niet gebouwd, want men was bang voor het krimpspook. Het lag als een soort deken over de, nou, de gemeenten heen. En nu merk je toch op een andere manier, die hebben we door de migratie, wat dan ook, hebben die van ons afgescheurd. Ja, en nu hebben we tekort. Dus we zullen eerst wel voor de middenoplossing zullen we moeten bouwen. Maar aan het einde van het besluit vind ik wel van, en wat ik net ook pleitte van flexibele woning, en zo zullen er meer vormen zijn, daar kun je natuurlijk ook voor bouwen. Hè? Je hoeft niet te denken van, ik bouw iets voor 70, 80 jaar, maar je zou ook voor een kortere termijn kunnen doen. En daar moeten we meer, ja, we moeten wat van het conservatieve denken af en meer ook voor de oplossingen gaan zoeken.
Hoe wordt er hier verder aan tafel over gedacht?
Nou ja, we roepen natuurlijk al jaren dat we op buitenlandse migratie zouden moeten sturen. Welke politieke afweging dan ook. En dat ons dat niet lukt. We prognotiseren hem daarom denk ik ook te weinig mee. En hebben nu een hele grote opgave te doen. Hè? Dus als je er niet op kan sturen, wees er dan ook van overtuigd dat je bij je moet bouwen. Ik heb bij de corporatie een periode meegemaakt in 2012... dat zelfs in Dordrecht woningen slecht verhuurden in de sociale huursector. Dus het is ook altijd wel een moment om goed te kijken van bouwen niet voor de leegstand. Tegelijkertijd zie je natuurlijk dat we nu bouwen op plekken. En daar gaat de nieuwe nota ruimte van de minister over. Waar we natte voeten gaan krijgen. En we zullen ons moeten bewegen naar plekken waar dat minder is. En waar soms al sprake is van een lichte krimp. Dus we moeten denk ik ook naar onze bouwproductie die nog niet gepland is, goed kijken waar we dat gaan doen.
Arno?
Ja, volledig eens met beide sprekers zou ik bijna zeggen. Kan het niet anders dan, we moeten inderdaad bouwen, want er is een tekort. Overigens zoek ik het dan ook wat meer in kwalitatieve bouw, maar net zoals anderen hier. En vooral ook in flexibele bouw. Dus dat we vooral dat, ja, wat ik maar noemde, de frictie aan de onderkant van de huurmarkt, dat we daar echt wat aan proberen te doen. En dat heb ik gelukkig samen met de woningbouwvereniging heb ik dat bij de kladden. Tegelijkertijd zie ik inderdaad dat de provincie wanhopig, zou ik bijna zeggen, probeert om een ruimtelijke puzzel te leggen. Maar tot nu toe een paar dingen lijkt te vergeten. Ik zeg lijkt te vergeten omdat het nog niet klaar is. Men is bezig om te leggen. Maar mobiliteit is er één van. Mobiliteit richting alle voorzieningen. En dat wordt maar heel karig ingevuld. Ik was heel blij met de roep vanuit de mobiliteitsalliantie om daar vooral aandacht voor te hebben. Het rendementsdenken moet er echt uit bij openbaar vervoer. Ja, twee, inderdaad, de ruimtelijke puzzel gaat verder dan vandaag morgen. Over 40, 50 jaar zijn er in hele delen van het land waar we nu nog bouwen, staan daar één keer per jaar, of misschien twee, drie keer per jaar, staat daar het water ongeveer tot aan je middel. En hoe ga je dat oplossen? Heel bijzonder om dat te zien, want je bouwt van 40 tot 70, soms 80 jaar. En toch zien we het probleem nu al aankomen. De kaarten zijn er. En toch wordt daar op dit moment bij de ruimtelijke puzzel nog geen gebruik van gemaakt. Dus ik waarschuw daar wel voor. Tegelijkertijd moeten we bouwen. Dus daar zit ook wel weer een
op de
probleem.
Iets kortere termijn zijn er verkiezingen. 22 november. Dan zal er ook weer een nieuwe minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, misschien wel of ROM, worden geïnstalleerd. Het is nog net op tijd om de wenslijstjes in te dienen. Bert, wat moet er in de komende periode gebeuren? Wat zou je het liefst zien na 22 november?
Nou, in ieder geval wat we moeten doen waar we mee bezig zijn. Oftewel, van de plannen die moeten doorgaan. Wat ik wel net ook in het begin zei, van ja, soms moet je 3, 4 jaar wachten op een planvorming. Ik denk dat we daar vanaf moeten. Als je zegt van we willen voor de korte termijn iets snel kunnen realiseren. Nou ja, dan denk ik bijna al herstelcrisiswet en hoe je dat technisch moet invullen. Ja, dat moet je dan goed uitzoeken. Maar ik denk wel dat je daar een stap in moet maken. Want anders haal je het nooit en neem er nooit weer in. En ja, dat is dan even door de zure appel heen bijten. Maar dat is ook voor de politici natuurlijk. Ja, dat is hun taak.
Arno?
Ja, voor mij is het nog eenvoudiger misschien. Overigens volledig eens natuurlijk. Maar Rijk, pak je verantwoordelijkheid. Schuif dat niet af op de provincie. Maar probeer rechtstreeks met gemeenten zaken te doen. We hoorden net al iets van een financiële prikkel. Premie A, B, C woningen. Nou, al dat soort instrumenten kun je rechtstreeks met consumenten doen. En met de gemeenten oppakken. Met woningbouwcorporaties. En misschien met anderen in de markt. Daar heb je de provincie niet bij nodig. Dan kom je sneller van de kant, zeg ik dan maar.
Karin, jij had een hele lijst.
Ja, volgens mij gewoon uitvoeren wat de minister nu van de kant heeft geroeid. De wet regie op de volkshuisvesting, aanpassing van de huisvestingswet. Sturen op die 187 punten. Allemaal gewoon lekker mee doorgaan. En volgens mij hebben we nog één grote opgave te gaan. Verhuurdersheffing is terug naar de corporatie. Dat is niet voldoende. Want je ziet dat uiteindelijk het model van de corporatie ook daar niet helemaal oppassend is. Dus daar vindt toch een discussie plaats. En die moet ook over de belastingen, de aantal geld en bedenk het allemaal maar. Want we hebben die corporaties en die beleggers, want dat is ook een belangrijke partij, institutionele beleggers, keihard nodig om onze woningproductie draaiend te houden.
Die verkopen hun portefeuilles. Dit moment
nou,
dreigt dat.
Kijk uit, hè? De institutionele belegger iets minder, onze pensioenfondsen, dan de grotere partijen die ingekocht hebben, wat is het, een jaar of 10 geleden, en daar nu weer uitstappen omdat wij zo'n leuke markt hadden. Dat was misschien een veegteken geweest. Institutionele beleggers zal altijd een deel van zijn portefeuille in woningen hebben en dat is een hele andere partner.
Ik dank jullie voor jullie bijdrage aan deze podcast. Arno Jansen, wethouder wonen in Papendrecht, pijlervoorzitter van de pijlerruimte van de M50. Karin Schrederhof, wethouder wonen in Delft, voorzitter van de G40, de themagroep woningmarkt, al daar. En wethouder wonen in?
Wat is Friesland?
Bert Koonstra was er ook. Fijn dat jullie er waren. Deze trendtalk is gebaseerd op de analyse van de provinciale bestuursakkoorden 2023-2027. Platform 31 geeft met die analyse inzicht in de opgaven, speerpunten en beleidsvoornemens van de verschillende provincies. En die analyse zoomt in op 9 thema's, waaronder ook landelijk gebied, energie en klimaat, economie, mobiliteit en veiligheid. En het doel ervan is dat provincies elkaar inspireren en van elkaar leren. Je kunt die analyse van de bestuursakkoorden downloaden op platform31.nl. Dank voor het luisteren. Tot de volgende trendtalk.
Platform 31.